This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie zondagmorgen. We hebben weer een boeiende aflevering van Hour of Power. Weet je hoeveel er gedachten er door je brein gaan per dag? Dat zijn 40.000 tot 60.000 gedachten en 95% in je onderbewuste. Nou, daar gaat Bobby het over hebben. Wat denk je eigenlijk? En dan ook het supernatural mind komt langs. Wordt een boeiende preek van Bobby. We hebben veel muziek. Het jongerenkoor zingt een prachtig lied. En het koor zingt over Jezus. Nou, waar kun je beter over zingen? Mijn gast is Marina de Haan. Marina, je bent een bijzonder mens. Je hebt een boek geschreven, een moderne pelgrimsreis. Daar gaan we over praten. Een pelgrimsreis doe je meestal te voet of op de fiets. Maar als ik jou zie, denk ik dat jij een supersonisch vliegtuig nodig hebt.
Klopt, heel graag. Ja. Nee, ik zou hem niet wandelend doen.
Nee, hè?
Nee, daar word ik zo benauwd van.
Ja.
Nee.
Oké, een moderne pelgrimsreis, die kennen we nog niet, dus daar ga ik graag met jou over praten. Van harte welkom bij Hour of Power.
Good morning. Good morning. Don't you love that song? It's like spiritual espresso, just like wakens you up, right? Like here we are, we're ready to worship together.
Psalm 133 says this: Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It's like the precious oil on the head running down the beard of Aaron, running down the collar of his robes. It's like the dew of Hermon which falls on Mount Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. So it's in this place of unity that the oil falls upon our heads, the junk of the day comes off, the stagnation, the insecurities, the bitternesses, the judgments, all that, let all that fall away. Don't think, if you're thinking about what other people are doing or how they're worshiping, you're missing the dew, you're missing the oil. Let's focus on Jesus, what he's done. It's gonna clear our minds and our hearts, and there the Lord commands the blessing. Life forevermore. So just grab the hand of the person next to you, put your hand on their shoulders in unity. God, we thank you for today. Thank you for your word. Thank you for a place that we can come freely to worship you. Would you unite our hearts with one another and with you? Would you make us one today? Would you clear our hearts and our minds of all the junk of the day? Would you purify us with your love and your presence and saturate us that we can think clearly, hear clearly, and walk in love as you walked in love? In Jesus' mighty name, amen.
I couldn't see it then, but I can see it.
Nou, Marina, daar zit je dan.
Ja.
We gaan het over een serieus onderwerp hebben. Want jij hebt een ernstige chronische ziekte, zelfs ziektes.
Klopt.
Beschrijf ze eens.
Ik heb astma en eczeem. Astma zijn longproblemen. Dus als er bijvoorbeeld buiten vochtig is, dan word ik benauwd. En ik heb eczeem. Mijn huid voelt gewoon niet lekker. En zoveel allergieën, dat wil je niet weten.
Ik wil het wel weten.
Ja?
Ja, ik wil het.
Boompollen, graspollen, huisdieren, voedselallergieën. Veel exotisch fruit kan ik niet eten. Tomaat niet, komkommer niet, pinda niet. Pinda is mijn allerergste allergie. Want ook al de geur van pinda, daar kan ik in shock van raken. Omdat ik dan gewoon geen lucht krijg.
En toch zit hier een vrolijk wezen tegenover me.
Absoluut, ja.
Als kind had je al last van bijvoorbeeld enorme jeuk.
Ja, ik was 6 maanden. We hadden nog vloerbedekking op de vloer. Dus toen ik als kind ging kruipen, ik kreeg natuurlijk heel veel allergische reacties. Dus ik weet dit alleen van verhalen, maar mijn huid was dus helemaal stuk. Mijn ouders werden wel een beetje radeloos, omdat je niet goed weet waar het vandaan komt. Wat helpt nou, wat niet? Je doet een hele zoektocht van hoe kunnen we dit beter maken? En het werd eigenlijk niet beter.
Nee. Hoe was je leven als tiener?
Eigenlijk altijd ziek. En ik merk als je ziek bent, ben je niet helemaal jezelf. Dus ik was teruggetrokken. Als ik achter het behang kon, wilde ik liever daar zijn.
Achter het behang?
Achter het behang. Een muurbloempje achter het behang. Als dat kon, dat was zoveel veiliger dan mezelf laten zien met al deze ziekten. Ja. En toen ik 15 was, toen werd ik opgenomen in het Nederlands Astma Centrum in Davos in Zwitserland.
Wat gebeurde daar?
Het is natuurlijk boven een bepaalde grens, boven een bepaalde boomgrens. Dus de lucht is daar heel gezond. Maar je lijf moet daar eerst aan wennen. Dus eerst werden alle klachten erger. En daarna werd het stabiel, werd het beter, werd mijn huid beter. Is medicatie gehalveerd. Dat is allemaal positief. Maar ik was 15 jaar. Dus je wordt soort van uit je vertrouwde wereld getrokken en geplant op een groep. Daar 16 geworden. Zo'n heel treurig verjaardagsfeestje. Dit gun je echt niemand.
Dus het was een somber leven.
Het was heel somber. Ja. Ik moest zo vaak afhaken. Ik moest zo vaak zeggen, nee, ik kom toch niet. Nee, ik ben ziek. Oh, ik lig in het ziekenhuis. Ja, op een gegeven moment, ik was alleen maar aan het overleven.
Ja. Even naar de situatie nu, want je hebt nog steeds chronische ziektes. Ja. Je noemde ze allemaal even op, een indrukwekkend rijtje. Als je nou 's morgens wakker wordt?
Ik kijk in de spiegel en ik heb nu wel wat make-up opgedaan. Maar dat zou ik mensen met eczeem niet aanraden, hoor. Nee. Eigenlijk moet dat niet. Maar mijn huid is dus helemaal rood en gevlekt. Mijn nek heeft wondjes.
Ik zie het, ja.
Dus ja, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk te moe. Mijn huid doet pijn, het trekt. Dus ik neem paracetamol tegen pijn ook, omdat het gewoon anders niet gaat.
Voel je onbegrepen?
Ik heb geleerd om het rationeel te kunnen uitleggen wat ik heb. Ja. En ik zoek eigenlijk geen begrip van andere mensen. Ik weet hoe zwaar ik het heb. En ik ben eigenlijk heel trots op mezelf dat ik zoveel dingen doe met dit lijf wat niet lekker werkt. Dat het is soms ook oké om gewoon uit te rusten en even niet mee te doen.
Ja, dat is moeilijk, hoor. Want ja, je bent net als ik een doener.
Absoluut. Ook als ik ziek op de bank lig, dan gaan al die radertjes in mijn hoofd aan. Ik hou van creëren. Wat kan ik nu creëren? Ja. Welke poëziebundel kan ik nu gaan maken? Ja, heel ondernemend.
Dus ik snap wel dat je zegt, ik ben trots op mezelf, want ik ga niet bij de pakken neerzitten.
Ja, ik denk als ik dat ga doen, dan kom ik het huis niet meer uit. Nee. Dan stop je met leven. Ja, dus het dwingt mij ook.
Is het echt zo heftig, Marina?
Ja, hoe ik soms dagen doorkom, weet ik eigenlijk ook niet. Ja.
Je bent gelovig, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar wat ik fascinerend vond, dat je ergens schreef, nou, ik heb eigenlijk de hoop op genezing opgegeven.
Ja, er was een periode dat mensen ook zeiden, God gaat jou genezen en je bent genezen. Ik geloofde erin en ik dacht, dat zal de beste getuigenis zijn. Als God mij geneest, dan ga ik overal dit vertellen. Maar het bleef steeds uit en ik werd ook teleurgesteld. Ja. Dus hoe vaker ik het bad, hoe meer ik dacht, ja, er is dus een kans dat het niet gebeurt.
Was je teleurgesteld in God?
Ja.
Dat is heftig.
Ja. Ja, dat is wel heftig. Ik heb altijd geloofd, er is een God, hij is het fundament onder mijn bestaan. Maar als je zo vaak en zo lang voor iets bidt en het gebeurt niet, ja, ik raakte wel teleurgesteld. Zo van, hoeveel meer kan ik dragen? Ja.
Denk je dat God ook teleurgesteld was in jou, omdat jij in hem teleurgesteld was?
Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Misschien wel. Ja.
Want voel je je geliefd kind van God?
Absoluut, ja.
Stel je voor dat je morgen een dag zonder jeuk, zonder allergieën, zonder vermoeidheid zou hebben. Wat zou je dan spontaan als eerste gaan doen?
Ja, het liefst op reis. Het vliegtuig pakken naar Curaçao. Ik heb daar wortels liggen.
Ja.
Dus ik ben daar heel graag.
Nou, ik hoop van harte dat een keer gebeurt. Marien, je hebt een boek geschreven, De Weg naar het Licht. Het is een indrukwekkend boek. Er staat aan de voorzijde een moderne pelgrimsreis. Ik vond dat fascinerend. Ik ben opgegroeid met de pelgrimsreis van Bunyan. Ja. Zeg je dat wel?
Ja, die heb ik gelezen.
Ja, Bunyan die ging met een enorme rugzak op pad. Ja. En die moest leren iedere keer weer wat uit die rugzak te halen en het aan God te geven.
Ja.
Om uiteindelijk met een lege rugzak op zijn pelgrimsreis daaraan te komen waar hij moest zijn.
Ja.
Hoe vol is jouw rugzak nog?
Nou, hij is denk ik wel een stuk leger.
Oh, mooi.
Ja, want ik zou vroeger hier niet gezeten hebben om te zeggen, hoi, ik heb chronische ziekte.
Zou je niet durven?
Nee, had ik echt niet gedurfd. In de spotlight, nee joh.
Ik was heel verrast dat 10 miljoen Nederlanders een chronische aandoening hebben. Schokkend veel.
Ja,
dus heel veel mensen moeten zich herkennen in wat jij voelt en meemaakt.
Klopt. En dat merk ik ook sinds ik het boek heb geschreven. Zoveel mensen sturen mij mailtjes via mijn website of via Insta om te zeggen hoe het hen bemoedigt en hoe ze zich erin herkennen, al hebben ze een andere chronische ziekte.
Ja. Ik heb twee dingen uit jouw boek
Ik ben heel benieuwd.
Ja, zou je deze willen voorlezen? Het heet Leven in voortdurende schaduw.
Oh, Ik ben bang voor de dood. De angst om op te houden met ademen grijpt me bij de keel. Sinds die bijna fatale allergische reactie op het voortgezet onderwijs. Het is niet zomaar een angst. Het is een voortdurende schaduw die me achtervolgt en me op de meest onverwachte momenten overvalt. Als die angst mijn lijf grijpt, wordt het donker om me heen. Ik kan niet meer goed nadenken. Blijf liever binnen, hopend dat de angst vanzelf vertrekt.
Ja, is heftig hoor.
Klopt.
Ja.
Ja, ik heb altijd een angst gehad om jong te overlijden.
Wat gebeurde op die 15e?
Ik zat in de natuurkundeles op de middelbare school. En voor een proef gingen we een pinda verbranden in de klas. Dus je hebt dan allemaal van die witte lapjassen aan. En ik wist natuurlijk dat ik al veel allergieën had, maar ik wist niet goed hoe die pinda-allergie werkte. Als je hoort, je bent allergisch, dan eet je het niet, dan vermijd je het. Maar dit ging om de geur. Dus toen die pinda op die brander werd gezet, die ruimte vulde zich met die pindageur. En ik kreeg dus geen lucht. Mijn luchtpijp vernauwde. Ik ben toen naar het raam gestrompeld. Het raam opengedaan om een soort van lucht naar binnen te krijgen. Dat lukte niet. En toen is mijn vader gebeld. Die heeft mij naar Zaandam, naar het ziekenhuis gebracht. De arts gaf mij zuurstof en hij zei, Marina, als je 3 seconden later was geweest, dan had je het niet gered. Ik heb altijd een drive gehad om te willen leven. Om alles uit het leven te halen wat erin zit. Al is het leven misschien kort of al is mijn leven beperkt. Het duwt mij ook voort om dit allemaal te creëren en te maken. Ja, alles eruit halen. Ja. Volledig liefhebben, mensen zien.
Hoe doe je dat, volledig liefhebben? Heb je een relatie?
Ik heb geen relatie. Kunnen we een oproepje doen? Volledig liefhebben kan je doen door andere mensen te zien. Ze in hun waarde laten. Oog te hebben voor anderen. Ook oog hebben voor mensen die ook aan de rand van de samenleving zitten. Ja. Luisteren.
In je boek verwijs je, dat vind ik heel fascinerend, naar de psalmen.
Ja.
Psalm 23 schrijft David, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Hoe ervaar jij dat? Want je hebt er ook over geschreven.
Klopt, ja. Mijn hele boek gaat... Je maakt inderdaad tijdens het lezen die beweging door het dal heen op weg naar een nieuwe hoogte. En wat ik geleerd heb, het is eenvoudig en soms ook nodig om in dat dal van lijden, van ellende, om daar even te zijn. Zo van, oké, dit is gewoon nu de situatie. Het is niet gek als je zelf medelijden hebt. Maar ik heb geleerd om in dat dal niet mijn tentje op te zetten. Dus je kan schuilen. Je kan schuilen in een soort van de shack, de hut die God biedt. Maar reis ook verder.
Ja.
Ja, door het dal heen.
Gaan we naar de bergen. Want daar schrijf je ook over. Psalm 121. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
Ja.
Kijk je vaak naar de bergen?
Ik kijk symbolische vaak omhoog.
Bergen. Ja?
Ja, heel vaak. Dus toen ik hier aankwam lopen, ik zag de kerk, ik zag de bomen. Ik kijk eigenlijk automatisch snel omhoog.
Ja.
Ja.
Als je nu terugkijkt op je jonge leven, wat denk je dan?
Dat God er altijd is. Ook al ga ik door het dal, ook al is het donker. En misschien ervaar ik zijn nabijheid niet. Ik weet dat hij er is. Dat besef is zo sterk geworden. Ja. Laatst had ik een prednisonkuur, want ik kreeg dus veel last van mijn huid. En je krijgt last van bijwerkingen. Ik had veel jeuk, pijn. Ik probeer God te zoeken, maar in mijn hoofd staat er. Ik kan gewoon, het bidden lukt dan gewoon niet. Dus het was stil. 5 dagen stil, zo lang duurde die prednisonkuur. En toen, ik weet nog, die dinsdag, ik zette dat liedje op, It Is Well With My Soul, op mijn koptelefoon. Nou, huilen Jan. Het kwam zo binnen, ja, zo van, ik ben ziek, maar met mijn ziel gaat het goed. Toen dacht ik, oh ja, God was erbij.
Ja, wat mooi.
Ja.
Andere kant van je leven is dat je toch heel strijdbaar bent. Want in je columns voor de krant schrijf je heel vaak over racisme, over onrecht. Waarom raakt dat jou zo diep? Want je zou denken, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ben zo met mezelf bezig.
Ja, ik ben journalist geworden omdat ik verhalen van anderen wil opschrijven. Omdat ik geloof dat verhalen elkaar verbinden. En racisme en onrecht zijn thema's die dicht bij mijn hart leven. Kijk, ik heb een Curaçaose moeder. Ik zie er zelf best wel wit uit. Maar mijn moeder heeft wel discriminatie en racisme meegemaakt. En ik vind het heel oneerlijk dat mensen zo behandeld worden. Dat mensen beoordeeld worden op de kleur van hun huid. Dus ik vind het belangrijk om die verhalen te schrijven.
Ja.
Ja.
Ik heb toch bewondering voor je, hoor. Dat je ondanks ik zeg, alle beperkingen die je hebt, toch de moed hebt om door te gaan.
Ja.
Want dat is jouw advies aan zoveel honderdduizenden mensen, 10 miljoen die chronische ziekte kampen en die zeggen, ik zie niet meer zitten, ik blijf liever thuis op de bank.
Spreek het uit naar de mensen om je heen. Nodig mensen ook uit in jouw situatie. Dus als je je schaamt voor ziekte of moeite hebt, dan trek je je terug.
Ja.
Maar het is juist, mensen willen er ook voor je zijn. Dus nodig mensen uit, durf uit te spreken waar je doorheen gaat. En waar mijn hele boek over gaat is, dit is een soort aanmoediging van, we maken samen die moderne pelgrimsreis, die weg naar binnen. Je bent niet alleen.
Ja. Nog één stukje uit je boek.
Ja.
Een aangrijpend stukje over waar heel veel mensen mee tobben. Ik ook hoor, ik denk bijna iedereen. Lees het maar voor.
Afwijzing kan enorme gevolgen hebben voor een persoon. Het raakt aan de kern van wie je bent en beïnvloedt hoe je jezelf en je plek in de wereld ziet. De wonden van afwijzing kunnen in het volwassen leven doorwerken, in een voortdurende drang naar perfectie. Op de middelbare school voelde ik hoe intens de pijn van afwijzing is. Ik voelde me genegeerd, overbodig en buitengesloten door mensen met wie ik eerst goed kon opschieten. Die ervaring heeft flinke littekens achtergelaten.
Afwijzing.
Afwijzing, ja, ja. Zeker.
Jezus wijst niemand af. Dat schrijf je ook in je boek.
Ja.
Dan moet dat de troost zijn die je overeind houdt.
Ja, absoluut.
Ja,
ja, hij ziet mij. Hij wijst mij nooit af. Al is mijn huid kapot. Al lig ik voor pampers op de bank.
Ja.
Ik heb nu nog zoiets van eerst trouwen.
Ja?
Ja, eerst nog trouwen en dan...
Hoe moet hij eruit zien?
Even een lijstje. Nee, Jan, dat kan niet, hè, op tv.
Nee? Oh. Marina, ik vond het een mooi gesprek. Je hebt ook een gedichtenbundel geschreven. En ik heb gevraagd of jij uit die bundel, die ik zeer waardeer, het laatste gedicht wil voorlezen.
Het laatste gedicht heet En zie... Het voelt als verdrinken in de oceaan. De wilde zee slokt je op. Maar dan, als de mist van je denken verdwijnt, schijnt de zon op je gezicht. Je richt je blik omhoog, bijna aan de top. Hier, pak mijn hand, zeg ik tegen je. Je houdt me goed vast. Ik trek je omhoog. De lucht hierboven is gezond. Je ademt in. 360 graden kijk je in het rond. Je ademt uit. Jij dacht dat je aan het verdrinken was. Eigenlijk was je aan het klimmen. Kijk nu eens om je heen en zie hoe ver je bent gekomen.
Jij bent ver gekomen. Ik geef je een weekboek met 52 overdenkingen van Hanna, de vrouw van Bobby Schuller.
Leuk.
En het is een leuk boek, want je kunt er ook allerlei gedachten in opschrijven.
Oh, heel fijn, ja. Voor al mijn nieuwe ideeën.
Ja, en, oh nee, ik dacht over de man van je droom in te beschrijven. Hey, heel leuk. We komen naar Veenendaal met
Out
of Power Live. Dus ik verwacht jou daar van harte.
Ja, ik ben er graag bij.
Dankjewel, Marina.
Jij ook.
Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hanna and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special, not just in this event, but in you. Our Shepherd's Grove worship leader, Meredith Malden, will be joining us together with Autumn, the Autumn Project, to lead us in a powerful time of worship. This event is built around a simple truth. We truly believe that you are destined for more. More hope for your future, more purpose in your calling, more life than you have ever imagined. And we can't wait to see you. So make sure to get your tickets today. There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more. If you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself, all God's people said, amen.
Nou, misschien vraag jij je af, waarvoor ben ik bestemd? Ben ik nou bestemd voor meer of ligt het anders? Als je een antwoord op die vraag zoekt, kom dan naar de feestelijke bijeenkomsten in de Basiliek in Veenendaal en in de Stadskerk in Leeuwarden. De kaartverkoop loopt echt razendsnel en Bobby komt niet zoveel naar Nederland, dus als je dat live wil meemaken, dan is dit de kans. Ik hoop van harte dat we vele Hour of Power kijkers, jongeren en ouderen zullen ontmoeten op onze drie bijeenkomsten. En het koor gaat nu zingen, Turn Your Eyes Upon Jesus.
Let's say this together. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Somebody say amen.
Amen.
You could be seated. Today we're going to talk about a supernatural mind. For a supernatural life, you need a supernatural mind. If you would turn with me to Mark chapter 1. Is the mind important?
Yes.
Now, we need to talk about it, and we talk about it a lot, but we can't talk about it too much. I think I could spend the whole year talking about renewing the mind, and it would still be bearing fruit in the life of every believer. We're going to talk about a supernatural mind. And actually, how do you hear from God the way I'm hearing from God? There's no special thing about Bobby Schuller other than what everybody else has. We all have access to the Lord. What's missing is our desire, our willingness to pray and to be in the Word and to cut everything in the world that is bad hygiene or sinful. I've heard people say, don't be so spiritually minded that you're no earthly good. That's a lie. I've never in my life, ever, I've been in church a long time, met someone that was so spiritually minded they weren't any earthly good. Earthly good? Worldly good? You can be so worldly minded, you're no spiritual good. And what I have seen is that the people who are spiritually minded, that have the mind of Christ, are the thing the earth needs. We need believers that are spiritually minded. No mixing. God hates mixing. Amen? Amen? We get it. To show the power and the life of God. And so we need to make sure that our mind is the mind of Christ, that it belongs to Him, and that requires a type of crucifixion. Here's a great lie that the world will tell you. You can't change the way you think. Your thinking is the result of your trauma and your past. I mean, that's sometimes true, but you can change the way you think. Figuring out your past isn't going to set you free. The truth will set you free. You don't need to know why you think the way you think or why you feel the way you feel. You need to change the way you think. They say you can't control the way you think. You can't control your negative thoughts. You can't control your sinful thoughts. I promise you, your grandma didn't tell you that. Is that right? Some professional who probably has a screw loose. Okay. Don't get me wrong. Clinical therapy is good. That's not what I'm saying. I'm just saying that you can change the way you think. This is ancient knowledge. It's not a new idea. I'm not proposing something new. This is from the Word of God. Here's a huge, huge lie. The biggest of them all. Your thoughts are private. Lies. If you resent your husband, he knows. If you're lusting after women, they know. If you're not forgiving someone, they know. If you're gossiping about someone, even in your heart, they know. And the longer you do it, the more obvious it will become. Your thoughts are not private. You might have a little fleeting thought here and there, but that's not a real thought. It's the ones that you let take hold of you. What is it your grandpa used to say? You can let birds fly over your head, but you don't need to make them a nest in your hair. You don't need to let them make it, whatever. You get what I'm saying. If they make a nest in your hair, people will see the nest. And so discipleship, a big part of discipleship is the renewing of the mind. It's a changing of the mind and the total turning over of the mind to the Lord. Our minds are so ADD and so everywhere and so worried about so many things and thinking about everything. TikTok and Instagram and everything else doesn't help. And your mind is like a garden. If you've ever been a gardener, if you've had a green thumb, I'll tell you, when I started gardening, I stopped after a while because it was so hard and I was so bad at it. It's effort. You have to worry, I just thought you put a seed in the ground and you water it. Wrong, wrong, wrong. You have to measure acidity. You have to worry about fungus and disease and worms and bugs. Now, this is true of the mind. You can't just plant the Word of God. You can't renew your mind by just reading the Bible. Although that you have to do that. That's the seed. But you got to tend to worms. You got to tend to weeds. You got to worry about disease. You got to worry about neighbors. Is that right? And most of all, the Lord is the vine dresser, not you. The Lord is the vine dresser, not you. Amen? Amen? Who knows the worms best? Who knows what's a weed and what's a seed? Who knows what needs to stay and what needs to go? He is the Lord. And He tells us through His Holy Spirit. You cannot have a spiritual mind and not be spiritually led. The Holy Spirit will tell you to remove things from your life that are not a sin. And you need to do it. And He'll especially tell you to remove things that are a sin. And you need to do it. The Psalms says, "Blessed is the one who does not walk in the way of the wicked or stand in the way of sinners or sit in their seat of mockers, but his delight is on the law of the Lord, and on his law he what? Meditates. He meditates. Meditates day, just day, and night. Day and night. Wow, he must be like an exhausted tree. Wrong? No, he's like a tree who's planted by streams of water, who bears fruit in its season, whose leaf does not wither. Some of the stuff he does prospers. Everything. What is that, Hannah?
Everything.
Hannah says I got that wrong. Everything he does prospers. Does that sound exhausting to you? I used to think meditating on the Lord would be exhausting. I just do that all the time. To think about the Lord all the time would be exhausting. Let me tell you, thinking about anything but the Lord all the time is exhausting. You're meditating on something day and night. Day and night, you're meditating on something. Your job, your spouse, your kids. Huh? That's exhausting. Amen. But the spiritual mind is life and peace. So we need to repent. We need to repent. Don't say legalism. Don't say religiosity. Repent now. Repent. Repent. The repent in Hebrew is shuv. Shuv means to return, to come home. But it means something else in Greek. And I think you got to put them together to really get the true message of repentance. And we're going to read some scriptures that show some stuff on repentance. The word for repenting or repent in Greek is metanoeo. It means to change your mind. You might have heard pastors say metanoia. It's another form. Metanoia, change your mind. So when you take return and change your mind, it's a good pairing, isn't it? So repent doesn't mean just to feel bad, and it is that. It doesn't mean to have just like beat your chest and to be on your knees, and it is that in part. It doesn't mean to be grieved by sin and evil, and it is that. It means to actually change. And not just change, change here. Here. Every time you see repent, the word is change your mind. Metanoia. Amen. All right. Mark chapter 1, verse 14. So Mark is the first gospel written. Mark is, a lot of people don't know this, Mark was written by Peter, actually. And John Mark, who was a wealthy, erudite, Jewish and Greek man, a great Greek, wrote down what Peter said. It was Peter's gospel, anyway. And because scrolls were small, since scrolls were expensive, you had to be very economical with the words. Okay, Mark chapter 1, so it's the very beginning, right? Verse 14, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. This is the first time Jesus speaks in the Gospel of Mark, okay? And what does it say? The time has come, he said. The kingdom of God has come near. What? Repent and believe the good news. This is Jesus' very first command ever is what? Repent. And notice how you can't believe until you repent. You first repent, which means what?
Change your mind.
Change your mind. And to return, shuv, to return and to change your mind, then you'll believe. Change your mind. Same thing with John the Baptist. I think he might have said a thing or two about repenting. Is that true, Michael? Just a little bit? I mean, pretty much the only thing he said was, repent and be baptized, repent and be baptized, repent and be baptized. Return and change your mind. Return and change your mind. Amen? What did Peter say when the throng of thousands said, how must we be saved? He said, repent and be baptized. And so on and so forth. Paul in Athens, all these academics at the Areopagus, says, repent, change your mind, change your philosophy. Okay, you know I was going to do this one. John chapter 12, verse 2 says, you can turn John chapter 12, or not John, I'm sorry, Romans 12, my bad. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed, how? By the renewing of your mind. And here's the part that a lot of people miss. Then you'll be able to test and approve, or it can also be proof, what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. A lack of faith is the result of not truly knowing God's will. If you absolutely know it's God's will for you to be made well, you're going to have a lot of faith in recovery. If you know 100% God's will for you in regards to like your ministry, for example, you're going to have a lot of faith for that ministry. Is that right? If you really believe it's from God. So how do we know God's will other than reading the scripture? And the way is the renewing of the mind. We can hear from God. And then God will lead us, and we'll do the things we're supposed to do. Amen? So the renewing of the mind helps us, one commentary says, discern through experience. That as you experience the Lord, you'll start to get a better feel for what it sounds like to hear from God. And that'll renew your mind more because you're hearing from God and not from Satan or from the world. All that to simply say, and we'll touch on this more later, but be led by the Spirit in every little thing. You might even say it this way, be led by the Spirit in every little dumb thing that doesn't seem important. This is so important. This is such a huge deal. Because what happens is we're not led by the Lord all the time. We're only led by the Lord when we want to be. And when we want to be is usually when we're in a crisis. I need a job. Huh? My marriage isn't going well. Whatever. I've got a sickness. I need to hear from you, God. Well, you weren't listening to me when you were ordering at Chipotle. Should we listen to the Lord when we order at Chipotle? Now, you might think this is silly, but this is so key that we are listening to the Lord on the small things first. And we practice on those small things so that when we get to the big things, we have ears to hear and eyes to see. And if you do that, if you can walk as much, let's just say, as high a percentage as possible, listening to the Lord, you're going to get thoughts and promptings and dreams and checks. He's going to tell you to connect with some people and not other people, and to rebuke a friend, which is so hard to do, or hold your tongue. How are you supposed to know if the Lord doesn't lead you? Okay, so we need to know that if we're going to be renewed by our mind, that the Lord will speak to us, and that's the main way we renew our mind into life and peace. And we need to know that if we're not listening to the Holy Spirit, we're going to listen to other things and think it's us. So not all thoughts are yours. My original notes were, not all thoughts are yours, but most are. And the Lord is like, uh-uh. I was praying about this morning. Uh-uh, most thoughts are not yours. Is that true? I think that's right. You're like a radio, and there's like radio signals all over. And you have a choice to be on what channel you're going to be on. You got to turn the dial. Well, some of y'all are just, you know that those old radios where you could hit it and it's just like skip, 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 and it doesn't stop on the old car radios? Do you know what I'm talking about, Michael? It just keeps going forever? That's what you're doing. Careless. You need to go to one station, Jesus FM. Keep it there. This is the most important thing in our life. Think of all the tragedy we could avoid, all the opportunity we could possess, if only we were led by the Holy Spirit and we immediately obeyed. So the flesh should be crucified, Satan should be resisted, and the Spirit should be immediately obeyed. What do we mostly do? We coddle the flesh, meaning we give into it as much as is socially acceptable. We obey Satan because he usually offers us something enjoyable, and we resist the Spirit. Now, you might be surprised to know that you can and often do resist the Holy Spirit. Acts chapter 7, this is what Stephen said to the audience that was listening to him. He said, you always resist the Holy Spirit. Guess what? He was talking to religious people. Not us, amen? Okay, let's just talk about this real quick. The flesh is the carnal mind, and it's going to have all sorts of bad thoughts that it'll send your way. Don't feel guilty about it. It's just the flesh. Romans 8, 6 through 8, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is what?
Life
and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God, it does not submit to God's laws, nor can it do so. But those who are in the realm of the flesh cannot please God. But it's animal, and like an animal, it has animalistic desires and needs, pain and pleasure is always speaking. And your response is, I love you, but no. You got to train your body just like you train an animal. No, it's not evil, it's not wicked, it's just nature. And this can be sex and romance, eating, vanity, spending hours in the mirror, sloth, not getting out of bed or doing anything, drinking too much or whatever. It's just, and it can also be anger and envy. You need to crucify the flesh. Galatians 5 It says, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Notice how the opposite of being led by the flesh is being led by what? The Spirit. Amen. All right. The second type of thought is the demonic influences. If you have a call in your life, demons will speak to you. Some of them are talking to you right now. Brother Prince said, anything with a voice is a person. Anything with a voice is a person. And if that voice accuses, or if that voice torments, we can know for sure that Satan is behind it. He's the accuser of the brethren, is that right? And if we know for sure that Satan is behind it, if it accuses and torments, we need to deal with it like a demon. What do you do with demonic voices, Hannah? Slap it down. Somebody say, slap it down. You slap it down. Is that right? Slap it down. You have all authority, all power. He's more afraid of you than you are of him. You stomp that snake on the head. You kick that thing out. You have all authority. It's all smoke and mirrors. You slap it down. Here's some examples of what a demonic voice sounds like. Anything that has to do with self-harm, cutting. If you're tempted to like throw up to lose weight, that's a demonic voice. Anorexia is a demonic voice. Anything that's deep rivalry, especially towards a decent person, is demonic. And if there's somebody in your life that's not a decent person, but you say to yourself, I wish they were dead, or I wouldn't mind if they were dead, that's demonic. Any voice that says God doesn't love you is demonic. Any voice that says God will call and use other people, but he'd never use someone like you. God talks to people, but doesn't talk to you. God calls people, but he doesn't call you. Somebody say it. That's demonic. You're not saved. Demonic. You're going out of your mind is ironically one of the great things that Satan says to make you go out of your mind. Demonic. He says, your mother went out of her mind, your father, your uncle, your grandma. You cast it down, you slap it down. You'll always be a failure. And what Satan is trying to do is increase your faith in these tormenting thoughts. And he wants you to open the door. Remember what happened to Jesus in the desert? See, one of the great freedoms about knowing that these thoughts are demonic, every evil, wicked, nasty thought that you have that is coming from hell, is to know that it's not coming from you. Isn't that good news? Isn't that freeing? Aren't you glad that when Jesus was tempted in the wilderness and the thought that came to him, you should jump, he didn't go, why do I want to jump? Or the thought that came to him, you should turn that rock into bread, he didn't go, oh, why do I want to? Or when the thought came to worship Satan, he didn't go, oh, man, why did I want to worship Satan? Aren't you glad that that wasn't his response? He immediately, being the master, knew where that voice was coming from hell. And what was his response? It is written. This is the ultimate slap down. Not your word, but the Lord's. Amen. It is written. And this is the most important. The third voice that we hear is the Holy Spirit. And we follow the Holy Spirit in every little thing. The Holy Spirit will not torment you. He'll say it once or twice, gently, and if you don't obey, that's it. That's it. That's all you got. He's like a dove. He's a gentleman. He doesn't dominate. He doesn't torment. He goes, here's this. I want you to do this. And if you're like the fool who doesn't fear the Lord, says, oh, he's doing this, and then I didn't do it, then you're not going to hear from God very often. Shema in Hebrew. Shema means to listen, or it can mean obey. This is one reason why Hebrew is such a beautiful language. Greek is very precise. It's mathematical. There's 80,000 words in Greek when the New Testament is written. There's only 2,000 Hebrew words, and they don't even have any vowels when the Old Testament is written. So like this prayer, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Who knows that prayer? Anybody grow up in shul or Hebrew school or anything? It can mean so many things. It traditionally means, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." But it can also mean, "Listen, Israel," or "Obey, Israel, to the Lord alone." Isn't that great? All right, I digress, and I don't have time to digress. If you hear and you don't obey, you're not listening. If you hear and you don't obey, and you do that enough, you'll grieve the Spirit and you'll stop hearing from God. And if that's happened to you, you got to repent and humble yourself. And you got to start with Chipotle. You got to start all over again. Lord, what should I order? Lord, should I buy something for the person behind me? Huh? Just a few weeks ago, the Lord instructed me, sit here. And I was doing some work. I was at the mall in the food court. And the Lord didn't usually say something to me. He's like, sit here. I was like, oh, is this the Lord? And then I was like kind of sitting. And then there were some noisy kids just like right there. I was like, why is the Lord have you sitting here? And I'm like doing my work. And this guy, a pastor, comes up to me. He says, are you Pastor Bobby Schuler? Who knows that was the Lord? Okay. So it's a constant posture of listening to the Lord. This is how you renew your mind. It's not just cutting out the bad stuff and slapping it down, but constantly listening to the Lord. Just always, just as much as you can. If you're feeling stressed out, exhausted, turn the dial. I'm listening, Lord. I'm listening. When you reach for your phone, when you order food, when you go to a party or a gathering or a double date, or you go out with your spouse, when you have a conflict, when you read the Bible, you need to be listening. Amen? And by the way, many of you are wanting to be in ministry. The way you discover your ministry is by being obedient in small things. Yes. Don't confuse your calling to ministry with spiritual gifts. Yes. They're not the same thing. They're often aligned, but ministry is a service. Ministry literally means service, and to minister means to serve. And so very often your ministry coincides with your spiritual gifts, but you need to be obedient to the Holy Spirit in those little things. And then all of a sudden, somebody will go, oh, wow, you're doing this thing. Can you help us do this more? Those who have ears to hear, let them hear. All right, in conclusion, here's some marks of the redeemed mind. There's probably more, but these are three things that came to me. First, a redeemed or renewed or a spiritual mind is not self-centered, it's God-centered. The unrenewed mind says, I want, I think, I feel, and it's often saying, it's not fair. It's full of envy and resentment. But Jesus didn't say, I want, I think, I feel. He said, not my will, but yours be done. Amen? Amen. Number two, marker of a renewed mind, it's not proud. Yeah, you guys can come up, I'm almost done. It's not proud, it's not self-seeking, it's not desiring influence or popularity. Matthew chapter 20, verse 25, Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. There should be only one person in this whole universe we want to be famous. One person, and it's not me, amen? And it's not Anna, and it's not any of the leaders here. Who is it? Jesus. It's the Lord Jesus Christ. And we should say that with an honest heart. If I go my whole life, nobody knows my name, and I'm buried in an unmarked tomb, but some aspect of my life made the Lord Jesus Christ more famous than it would have been had I not lived, then I lived a worthy life. That is a renewed mind. I don't need influence. I don't need popularity. I don't need people to like me. I don't need this world. I love this world in the sense that Jesus loved it, but I turn my back on this world. I don't need them. Amen. Amen. So the renewed mind is not looking for opportunities to rule. It's looking for opportunities to serve. It's not trying to get honor, get attention, or get love. It's trying to give attention, give honor, give love. Finally, number three, the renewed mind is totally yielded and full of faith in God. My grandpa used to say, irresponsible, a or he used to say, impossible is such an irresponsible word. It's good to feel that way, isn't it? It's possible. It's possible for our nation to be completely turned around. It's possible for California to be totally turned around. Is it possible?
Yes.
It's possible. All of these things are possible. It's possible for God to move in our schools again. Yes. It's possible for peace to cover America where everybody loves each other again. That's possible. Did you know that? See, a renewed mind can't think that way. A renewed mind is all violence, all friction, all fighting. No. Life and peace. That's the spiritual mind. Life and peace. Amen. It's possible for God to save your unsaved friend who's a hardcore atheist. It's possible for God to heal. It's possible for God to turn a nation. Let's stand together. Let's lift your hands with me as high as you can and repeat after me. I submit my mind to the Spirit of Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives within me. I put on the mind of Christ. I listen only to the Spirit. The Lord speaks to me, and I hear, because He is my shepherd, and I am a sheep. In Jesus' name. Amen. Praise God. Thank you, Lord.
Become. There's no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow Him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
En dat was een prachtige preek van Bobby. Hoe je denken wordt beïnvloed. We hoorden het ook van Marina. Volgende week heb ik twee bijzondere gasten. Patrick van der Laan. Die wilde bewijzen dat God niet bestaat. Hij was zonder geloof opgevoed. En ging naar de Alpha-cursus. En daar gebeurde het. Hij is nu dominee bij de Meerkerk in Hoofddorp. En hij brengt Jarno Hofland mee. Dat was de neef, of is de neef. En de manager van André Hazes junior. Nou, als je hem volgt op sociale media, dan kun je zien wat er in zijn leven veranderd is. Die beide heren gaan volgende week vertellen wat God in een leven kan doen. Tot volgende week, hoop ik.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.